In deze serie korte afleveringen van Mama en de Podcast zoek ik, Nina Pierson, antwoord op de vraag: is de norm wel normaal? Ik deel mijn overpeinzingen over moeder worden en moeder zijn. En dan met name de onderwerpen die nog veel meer aandacht mogen krijgen. Ook vraag ik opheldering bij een expert. Op zoek naar het nieuwe normaal, met de vrouw die moeder wordt centraal. Imagine if our culture told us that birth was one of the greatest things a woman might ever do. Imagine if the stories and images we were exposed to taught us that labor is an incredible and transformational experience, a rite of passage into motherhood. Leonie MacDonald. Als je kijkt naar het natuurlijke fysiologische geboorteproces, de manier waarop we fysiek en mentaal een transformatie doorgaan om een kind op de wereld te zetten, hoort de geboorte een ervaring te zijn voor de vrouw die haar in haar kracht zet. Die haar van een meisje een moeder maakt. Een herinnering waar ze de rest van haar leven zelfvertrouwen uit kan putten. Maar als je kijkt naar hoe de westerse cultuur over het algemeen tegen bevalling aankijkt, als iets om bang voor te zijn, om er snel achter de rug te hebben, als iets engs en iets waar wij vrouwen hulp bij nodig hebben, staat dat heel ver af van een bijzonder empowering proces. De manier waarop we nu naar bevallingen en barende vrouwen kijken wordt deels gevoed door wat ons in de populaire media wordt voorgeschoteld. Een analyse van geboortescènes in 80 films door filmwetenschapper Lief Nat Faber laat zien dat er elke mate van autonomie van de barende vrouw ontbreekt. Er is altijd wel een dramatische schreeuw. Ze ligt vrijwel altijd op haar rug en anderen vertellen haar wat ze moet doen. Terwijl we in de podcastaflevering met verloskundige Janifa da Conceição bespraken dat schreeuwend op je rug liggen zo ongeveer nooit voorkomt. Aan de ene kant is het dus belangrijk om dat beeld te herschrijven, omdat deze ook het proces en hoe vrouwen de geboorte benaderen negatief kan beïnvloeden. Vrouwen denken dat ze geen invloed hebben bijvoorbeeld en bereiden zich daarmee niet grondig genoeg voor. Tegelijk, en dit is minstens zo belangrijk, moeten we ook eerlijk kijken naar de realiteit. 1 op de 5 vrouwen ervaart haar bevalling als negatief. En 1 op de 3 zwangeren heeft tenminste 1 vervelende ervaring met de zorg tijdens de bevalling. Dit blijkt uit recent onderzoek onder leiding van PhD-kandidaat Marit van der Pijl, die vanuit de afdeling verloskundige wetenschap aan het Amsterdam UMC onderzoek doet naar zowel positieve als negatieve ervaringen van vrouwen, om zo de geboortezorg te optimaliseren. Ruim 12.000 vrouwen deelden hun ervaringen. Deze eerste resultaten zijn net bekend, waarmee de onderzoekers kunnen concluderen dat de zorg rondom de bevalling beter kan in Nederland. Het is belangrijk dat zowel zorgverleners als de organisatie van de geboortezorg zich hiervan bewust is en actie ondernemen. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe blij ik ben dat dit soort onderzoeken nu gedaan worden. Voordat de medische wereld overgenomen werd door een patriarchaal systeem, waarin medici de kaders van een zwangerschap bepalen, technologie leidend is en de arts de basis in de bevalkamer, bevielen vrouwen in de omgeving van andere vrouwen. Ervaren vrouwen, vroedvrouwen, maar ook hun sisters. We zijn met de opkomst van het patriarchaat eigenlijk die intieme, vertrouwde en rustgevende setting steeds meer gaan strippen. Alles wat vrouwen nodig hebben om te baren, privacy, warmte, gedimd licht, bewegingsvrijheid, zachte stemmen, gaan wegnemen. Waardoor we paradoxaal genoeg dus ook steeds meer hulp zijn gaan nodig hebben. In 2020, volgens de laatste cijfers van Perinet, beviel 14,8% thuis en bijna 83% in het ziekenhuis. Waarvan zo'n 73% in de tweede lijn, dus bij de gynaecoloog, en zo'n 10% onder verantwoordelijkheid van een verloskundige, de eerste lijn. Ik vind dat we moeten kijken hoe meer vrouwen gebruik kunnen en durven te maken van die geweldige en net zo veilige optie om thuis te bevallen. Maar tegelijk is het misschien nog wel belangrijker dat we kijken hoe we de vrouwen die in het ziekenhuis bevallen niet alleen een zo groot mogelijke kans geven op een positieve ervaring, maar ook kijken hoe we de ideale condities kunnen scheppen voor een ongecompliceerde bevalling. Interessant is dat slechts 9,5% van de vrouwen tijdens haar zwangerschap onder verantwoordelijkheid van de tweede lijn valt, dus niet medisch is. Bij het begin van de baring de verhouding verloskundige tweede lijn ongeveer 50-50 is, en bij het eind van de baring valt ruim 74% onder verantwoordelijkheid van de tweede lijn. Wat gebeurt er dus in het proces? Er worden te vaak te snel medische interventies gedaan, is een belangrijk inzicht onder andere onderstreept door de WHO, World Health Organization. En te vaak gebeurt het ook zonder goed overleg met de barende vrouw. En dat kan grote gevolgen hebben, met name voor haar ervaring. Vrouwen zonder medische indicatie hebben in het ziekenhuis alsnog meer kans op een medische ingreep dan vrouwen die thuis bevallen. Ook is de kans op een negatieve ervaring groter in het ziekenhuis. Uit het onderzoek dat ik eerder noemde van het Amsterdam UMC bleek dat de vervelende ervaringen die vrouwen hadden vooral gingen over een gebrek aan keuze, een gebrek aan communicatie of een gebrek aan steun. We kunnen dus concluderen dat we anno 2022 op zoek moeten gaan naar een beter, fijner en optimaler geboortezorgmodel. We hebben dus een andere norm nodig. Eén die de wereld van medisch en natuurlijk bevallen samenbrengt. Waar de kansen op ingrepen bij een ongecompliceerde, gezonde baring net zo groot zijn thuis als in het ziekenhuis. En waar de wensen van de vrouw worden gerespecteerd. Waar zij de baas is in de bevalkamer. Geboorteconsulent en mama en podcaster Anne Verwaal noemt dit een vrouwelijk geboortezorgsysteem. Een zorgmodel waarbij de vrouw wordt omgeven door natuurlijke vormen van support. In een rustige, serene ruimte met gedimd licht. Waarbij kennis over de anatomie van het barende vrouwenlichaam wijd en breed verspreid is. En op basis hiernaar ook gehandeld wordt. En waarbij iedereen goed op de hoogte is wat de voor- en nadelen zijn van medische ingrepen. Zodat we deze gericht en doeltreffend kunnen inzetten. Een zorgsysteem dat in eerste instantie niet gebaseerd is op controle, maar op het niet verstoren van het geboorteproces om risico's te minimaliseren en ondersteuning biedt op basis van individuele behoeftes. Waarbij ervan uitgegaan wordt dat baren een normaal en gezond iets is en waarbij omstanders respect tonen voor dit wonderbaarlijke natuurlijke proces. En bovenal waarbij een gevoel van wantrouwen in het vermogen van het vrouwenlichaam plaatsmaakt voor een diep geworteld vertrouwen. Het mooiste aan zo'n vrouwelijk geboortezorgmodel is dat het niet alleen zal leiden tot de best mogelijke geboorteuitkomsten, maar het zal van de geboorte ook een positieve, bekrachtigende ervaring voor de vrouw maken. Of ze nou een natuurlijke of medische bevalling heeft, of dit nu thuis of in het ziekenhuis gebeurt. Het is dus tijd, hoog tijd, om steeds meer bruggen te slaan tussen wat vaak nog gezien wordt als twee kampen. Betere voorbereiding voor vrouwen, maar ook meer informatie voor geboortezorgverleners en aanpassingen in het ziekenhuis. Iedereen is gebaat bij verbinding, bij meer begrip en bij betere bevalervaringen. Iemand die zich daarvoor inzet is voormalig verloskamerarts, nu huisarts in opleiding en oprichter van de cursus @medisch.bevallen voor zorgverleners. Rianne Reineveld. Oké. Rianne, daar zitten we dan.
Yes.
Vanochtend kreeg ik een bevestiging, nogmaals een bevestiging hoe belangrijk het is dat jij hier nu zit. Vriendinnetje van mij, die was in het ziekenhuis bevallen en die zei in een comment onder mijn post: ik ben zo blij dat deze aflevering er komt, want ik ben in het ziekenhuis bevallen en ik had een negatieve ervaring. Dus ik wil zo graag voor de volgende keer weten, ja, hoe kan ik daar, welke invloed heb ik daarop om er een positieve ervaring van te maken?
Ja. Want die invloed heb je zeker.
Daarom, dus de conclusie van ons gesprek. Yeah. Voordat we in het onderwerp duiken, wil ik eerst twee dingen van je weten. Mm-hmm. Op welk punt in je carrière sta je nu?
Interessante vraag. Waar sta ik nu? Ik ben huisarts in opleiding. En ik hou me bezig met bevallingen, nog steeds. Ik heb hiervoor ruim 2 jaar op de verloskamers gewerkt als arts. Dus ik heb ergens tussen de 120 en 150 bevallingen begeleid en afgemaakt, zeg maar. Hè, dat het tot de baby is geboren. En ik denk een veelvoud daarvan begeleid en over moeten dragen door wisseling van diensten bijvoorbeeld.
Wat doe je als arts dan in vergelijking met gynaecoloog?
Dat is een hele goede vraag, want heel veel vrouwen hebben dat dus niet door. En ik noem dat in mijn cursus ook de team switch. Want op het moment dat jij van de verloskundige overgaat naar het ziekenhuis, hij gaat de verloskundige in principe naar huis. En dan wordt de zorg overgedragen aan het ziekenhuis. En dan zorgt een klinisch verloskundige of een arts, niet in opleiding, of een arts wel in opleiding tot gynaecoloog, of een klinisch verloskundige voor je. En de gynaecoloog begeleidt in principe je bevalling niet. Dat doet hij die komt er eigenlijk alleen bij als er sprake is van complicaties waar zijn of haar hulp bij nodig is. Okay. Bijvoorbeeld bij een vacuümextractie. Er zijn verloskundeartsen die er zijn, die zijn wel bevoegd om een vacuüm te doen. En artsen in opleiding tot gynaecoloog bijvoorbeeld ook. Mm-hmm. Maar klinisch verloskundige niet. Dus op dat moment komt eigenlijk pas de gynaecoloog erbij kijken. Okay. Dus de ongecompliceerde medische bevallingen, om het zo maar even te noemen, die worden niet begeleid door de gynaecoloog. De gynaecoloog is wel altijd op de achtergrond aanwezig. Hè, en er wordt wel overlegd met de gynaecoloog op het moment dat er vragen of twijfels zijn. Maar de gynaecoloog is niet in de verloskamer aanwezig, okay, in principe.
Ja.
Dus dat is wel goed om te weten, inderdaad. Dus ik was zo'n arts die de bevalling, net als een verloskundige thuis, alleen dan in het ziekenhuis begeleiden. Ja.
Medisch punt bevallen heb jij opgericht.
Ja, ja, zeker. Ja, want ja, de reden daarvoor. Ik heb een enorme passie voor de geboortezorg. Die had ik al voordat ik op de verloskamers ging werken. Dus tijdens mijn co-schappen al. Ik ben wat later aan geneeskunde begonnen. Heb nog twee andere studies hiervoor afgerond. Communicatiewetenschappen, gezondheidswetenschappen.
Oh, ik ook communicatiewetenschappen.
Ah, ja?
Aan de UvA?
Nee, de VU.
Oh, oké. Okay.
De concurrenten. Ja. En toen was besloten om geneeskunde te gaan doen. En tijdens mijn studie heb ik mijn 3 kinderen gekregen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dacht, we moeten hier iets mee. Mijn eerste bevalling. Ik had me wel wat voorbereid. Ik had een cursus gevolgd. En ik dacht verder, nou, ik zie het wel. Ja, weet je, het loopt zoals het loopt. Mm. Nou, dat viel tegen. Want ik had er niet voor de ontsluiting en pijnstillingsverzoek. Terwijl ik eigenlijk dacht, ik wil helemaal geen pijnstilling. En ik zei, nou, mijn bevalling, doe dit nooit meer. Ik vond het echt vreselijk. Ik vond het echt niet tof. Ik was alle controle kwijt. Ik dacht, doe die keizersnede maar eigenlijk. Ik dacht tijdens die bevalling. Nou, mijn tweede was ongecompliceerd. Een bad uit de boekjes. Dus ik dacht, bij mijn derde doe ik even thuis.
In het ziekenhuis?
De tweede wel in het ziekenhuis, maar polyklinisch. Dus zonder hulp van buitenaf, zonder medische interventies. En bij mijn derde dacht ik, nou, dit doe ik even thuis in bad. Weer had ik bedacht. Alleen toen was die niet ingedaald en mijn verliezen braken. Hm. Dus dan heb je kans dat de navelstreng naar buiten komt en dan komt je kindje wel echt in nood. Mm-hmm. Dus toen in overleg met de verloskundige ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En ja, daar heb ik dan een traantje om gelaten, want in mijn gedachten had ik dat anders voor ogen. En toen daar kreeg ik weeën op wekkers. Uiteindelijk voor een ruggenprik gekozen. Het kindje had nog tussendoor dat het niet zo goed ging. Dus de weeën zijn stilgelegd. Er zijn bloedonderzoekjes gedaan. En uiteindelijk had ik ook nog een placentarrest. Dus moest ik naar de operatiekamer. Dus eigenlijk het hele medische ABC heb ik gehad bij die derde. Maar waar ik bij die eerste echt dacht, wat vreselijk. En ik heb echt een trauma eraan overgehouden. Had ik dat bij de derde helemaal niet. Omdat ik wist waar ze het over hadden. Ik wist wat ik kon verwachten. Ik wist waar de ruimte zat. En ik wist welke keuzes ik had. En daardoor kijk ik, weet je, natuurlijk heb ik liever die badbevalling ongecompliceerd thuis. Maar mijn ervaring is dat een medische bevalling dus eigenlijk ook een hele mooie ervaring kan zijn. En dat heb ik meegenomen uiteindelijk in mijn cursus. Omdat ik dacht, ik geloof echt dat kennis over wat er kan gebeuren in het ziekenhuis, de medische interventies, de complicaties, maar ook welke ruimte je daar hebt. Welke keuzevrijheid heb je daar? We denken heel vaak, we gaan naar het ziekenhuis en dan laat je alles maar over je heen komen.
Ja.
Terwijl er heel veel ruimte is. En dat hoop ik heel erg over te brengen met mijn cursus. Dat is enerzijds waarom ik dit ben begonnen. En anderzijds, tijdens mijn co-schap heb ik een klein onderzoekje gedaan. Hoe creëer je een positieve bevalervaring? Omdat uit onderzoek blijkt, en dat noem jij ook al, 20% van de vrouwen kijkt negatief terug op haar bevalling. En 1-3% ontwikkelt zelfs PTSS. Dat zijn best wel hoge getallen. Ja. Ja, en daardoor kunnen relatieproblemen ontstaan, hechtingsproblemen.
Postnatale stress.
Ja, sorry. Ja, goed dat je dat aangeeft, inderdaad. Ik verval af en toe medische termen.
Ja, ik trek je eruit.
Goed zo, top. Maar angst voor een volgende bevalling, de wens voor een keizersnede. Dus het heeft best wel heel veel consequenties ook, zo'n negatieve bevalervaring. Dus toen dacht ik van, ja, daar moeten we wat mee. Hè? En als je kijkt naar onderzoek, nou, laat dat inderdaad zien wat je ook al noemt. Hè? Slechte communicatie, niet gehoord of gezien voelen, slechte ondersteuning. Maar verder blijkt ook, als je angst hebt voor je bevalling überhaupt, dat je een grotere kans hebt om negatief terug te kijken. Verlies van ervaren controle, een mismatch tussen verwachting en realiteit. Dus het is ontzettend breed eigenlijk wat ervoor zorgt dat je negatief terugkijkt. En daar hoop ik een beetje in te springen. Ja,
ja. Ja, want je hebt dus die cursus, even het laatste dingetje, dan duiken we de vraag in. Maar je hebt de cursus in eerste instantie speciaal ontwikkeld voor zorgverleners.
En voor geboortewerkers inderdaad.
Voor geboortewerkers, beter. Misschien is het ook wel een bruggetje naar mijn eerste vraag. Maar je gaat nu ook een cursus ontwikkelen voor vrouwen zelf.
Ja, ja.
Wij hebben heel vaak al heel lang eigenlijk contact via Instagram. Jij houdt me af en toe een beetje scherp van, weet je, bekijk je dit wel vanuit alle hoeken? We hebben het namelijk dan heel vaak over die kampen. Er wordt nog heel erg gedacht in kampen, medisch versus natuurlijk, ziekenhuis versus thuis. Maar we willen juist die brug slaan. En ik denk dat dat ook voor jou met de cursus die je hebt ontwikkeld, dat een van de doelstellingen is. Maar kun je daar wat meer over delen, over die visie daarover? Waarom is het nou zo belangrijk om die brug te slaan in plaats van te focussen op die twee kampen?
Nou, ik denk ten eerste, zeker rondom zwangerschap en bevalling, En bij heel veel dingen, het is niet zwart-wit. Weet je, het is niet het een of het ander. Het is niet de ene kant of de andere kant. Eigenlijk is er overal nuance nodig. En ook in deze. Hè, het is niet zo van als je medisch bent, nou, vergeet dan hele fysiologie maar. Want dan moet je alles maar overdragen aan de dokter. En andersom ook niet. Hè. Er mag best, je hoeft niet te focussen, het moet helemaal fysiologisch. Want anders raak je ook teleurgesteld in jezelf. Ja. Dat je denkt van, oh shit, ik wilde geen pijnstilling, maar ik trek het toch niet. Ik wil het toch heel graag. En dus we moeten veel meer toe naar op maat. En ik denk dat we dat voor elkaar gaan krijgen door de verbinding aan te gaan met elkaar. Hè? Door het gesprek aan te gaan met elkaar. Door naar elkaar te luisteren. Je in elkaar te verdiepen. En dat is inderdaad ook wat ik daar nu op geboortewerkers. Mm-hmm. Omdat ik zo'n grote groep vrouwen aanspreek. Die meer inzicht krijgen, hoe gaat het nou precies in het ziekenhuis, zodat ze dat ook beter aan vrouwen kunnen vertellen. En we gewoon meer naar elkaar toe komen op die manier. En dat hoop ik echt.
Ja, want dat shared decision making, dat is, je noemde het net ook al, zeg maar, heel belangrijk ook in het creëren van die positieve ervaring, of de kans erop vergroot is samen die beslissing maken. Ja. Het is zelfs wettelijk verplicht, geloof ik.
Sinds 2020 staat het in de wet. Hiervoor stond alleen informed consent, hè, wat je eigenlijk heel veel leest overal, informed consent. En informed consent is super belangrijk, maar er is meer nodig. Nou, informed consent is eigenlijk niks anders dan, ik vertel jou wat de medische handeling inhoudt, hè, wat de risico's zijn, wat de gevolgen zijn, wat de consequenties zijn. Jij beslist, alsjeblieft. Mm-hmm. Zoals shared decision making veel meer is, wat zijn jouw voorkeuren? Wat zijn jouw wensen? Hoe zit jij erin? Laten we samen kijken naar het bewijs wat er is. En hoe is dat voor jou? Hè? Ja. Zodat je echt samen dat gesprek aangaat en zo samen tot een consensus komt die goed voelt voor de vrouw.
Hoe kan het dan dat het nog te weinig gebeurt? Ik zeg, weet je, op basis van die onderzoeken die ook nu net zijn gedaan, blijkt het wel dat vrouwen nog te weinig het gevoel hebben van, hey, die beslissing is samengemaakt.
Ja, ik denk dat dat complex is. Ik denk dat we daar allemaal een rol in hebben. Hè? Dat we als zwangere vrouwen ons beter moeten voorbereiden, zodat je gelijkwaardig dat gesprek aan kan gaan om ook echt goed die shared decision making in te gaan. Hè? Dus enerzijds dat. En anderzijds moeten we denk ik ook als zorgverleners in het ziekenhuis die ruimte meer pakken. Hè? Waar we vroeger, dat is natuurlijk iets van, vroeger was het meer paternalistisch. Hè? Je ging naar de dokter en de dokter die zegt tegen jou, dit is aan de hand en dit gaan we doen. En dat werd ook verwacht. Hè? Je ging ook niet in discussie met de dokter, want de dokter die wist het. En daar is een verandering in gaande. En dat gaat langzaam, maar het gebeurt gelukkig wel. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat het gebeurt. En zeker jouw boek en ook deze podcast, die geven daar weer aandacht voor. Hè, zodat we daar onszelf ook scherp op houden dat gebeurt inderdaad.
Dus inderdaad, je kan zeggen, er is gewoon, we gaan zo even nog wat dieper induiken in wat, zeg maar, voor de luisteraar, hè, wat je daarin kan doen. Maar ook natuurlijk vanuit het ziekenhuis, in ieder geval, dit is mijn visie erop, maar ik ben benieuwd hoe jij het bekijkt, dat er daar ook wel veel meer gekeken kan worden in hoe kunnen we hier meer een soort van woman-centered care van maken. Dus ik noem maar wat, hè, kijken naar hoe kunnen we toewerken naar minder shiftswisselingen of misschien meer gedimde kamers, zodat we die kans op, ja, een ongecompliceerde bevalling ook kunnen vergroten.
Ja.
Misschien meer respect voor privacy ook. Hoe zie jij dat? Hoe zie jij die rol van het ziekenhuis en waar de status nu? En wat is voor jou een soort van ideaal?
Nou, ik denk ten eerste dat dat iets heel complex is. Hè? Dus verloskamers zijn een onderdeel van het ziekenhuis. En het ziekenhuis is onderdeel van het zorgsysteem in Nederland. Dus het is iets ontzettend groot. Maar ik denk wel dat we op heel veel fronten al kleine veranderingen aan kunnen brengen. Hè, je ziet al de nieuwste bevalkamers die worden ingericht, hebben al veel meer bevalbaden. Hè? Dus er zijn al veel meer bevalbaden. Mogelijkheid tot dimmen van lichten. Mooie gordijnen die er hangen, medische apparatuur die verborgen wordt achter kastjes. Dus je ziet al wel langzamerhand daar een verandering in ontstaan.
Dus ga daar ook naar op zoek misschien als vrouw, als je zegt ik wil in het ziekenhuis bevallen.
Vraag die rondleiding aan. Ga voelen hoe die kamer voor jou eruit ziet. Ga bedenken waar jij je lampjes op wil hangen, waar je je zoutlamp neer wil zetten. Om die er toch even in te gooien.
Ja, het is goed dat jij het doet, ik wil hem al erin gooien. Ja, maar dit werkt, ik bedoel, mijn vriendin had een geplande keizersnee. Die had ook er zoutlamp mee. En zei, dat is zo fijn.
Ja, maar creëer een stukje. Weet je, als je in het ziekenhuis terechtkomt, loopt het anders dan gewenst, gehoopt, gedacht. Dus er is ontzettend, er gebeurt iets heel heftigs voor je. Weet je, je hele veilige thuisomgeving is weg. Maar pak dan wel je moment om die kamer jouw eigen te maken. Ja. En weet dat dat ook kan. Ik denk dat heel veel vrouwen ook denken, dan kom ik in het ziekenhuis. Ja, wat ik net al zei.
Je huurt de kamer. Hè? Dat vond ik ook zo'n grappig inzicht. Ja, je huurt die kamer. Die kamer is van jou in een hotelkamer. neem je ook de vrijheid om het een beetje je eigen te maken.
Ja, ja, nou zeker. Nou, dus bij polyklinisch bevallen is het inderdaad meer dat je hem huurt. En als je echt medisch bent, dan ben je onderdeel van het... Ja, hoe zeg je dat? Dan ligt je echt in het ziekenhuis van het systeem, inderdaad. Maar dan ook kan je hem je eigen maken.
Ja.
En juist door die rondleiding aan te gaan, kan je ook vragen, joh, is het oké dat ik dit en dit en dit meeneem? Hè? Ja. Mag ik... Kijk, vaccinelichtjes liever niet. Want
geen echt vuur. Maar je hebt tegenwoordig, thuis heb ik die ook, supergoeie vaccinelichtjes.
Ja.
Maar toch, dus dit kan de vrouw nu doen. Maar ik hoop wel dat daar toch ook die veranderingen wat sneller doorkomen. Want voor mij is dat ook wel heel erg die brug die geslagen moet worden tussen... Ja, er worden voor gezonde vrouwen meer interventies in het ziekenhuis gedaan. Hoe kunnen we daar ook naar kijken? En naar mijn idee is dat ook om te kijken naar hoe kunnen we die vrouw toch nog optimaler supporten, die setting eigenlijk.
Ja, zeker. Ja, ik denk het begint natuurlijk thuis daarmee al. En dat kunnen we in het ziekenhuis misschien inderdaad nog verder uitbreiden door die kamer nog meer zo in te richten. Ja. Hè? En ook, ik denk al dat het loont om een gesprek aan te gaan met die vrouw. Hè? Dat je gewoon haar geboorteplan erbij pakt. Wie heb ik voor me? Wie ben jij? Wat heb je gedaan aan voorbereiding? Wat zijn je verwachtingen? Wat vind je prettig? Hè, dat ga je natuurlijk ook al meer doen naar Women's Centered Care. Dat je echt die één-op-één aandacht zoveel mogelijk. Hè? Want het is wel lastig. Je zit in een ziekenhuis waarbij dokters verantwoordelijk zijn voor meerdere patiënten tegelijkertijd. Ja. Waar personeelstekorten zijn. En ook al willen we dat niet, dat een rol speelt, speelt het wel een rol. Dus dat speelt ook gewoon mee. Wat het heel ingewikkeld maakt allemaal.
Ja. Daarom lijkt het me wel mooi als je dan in ieder geval die setting, weet je, daar heb je niet, daar moet je nu wat dingen in veranderen of investeren. En dan heb je dat in ieder geval of zo, weet je. En dan... Maar goed, even terug ook naar die voorbereiding voor de zwangere vrouwen zelf. Mm-hmm. Want je draait nu ook een pilotcursus voor zwangeren met een medische indicatie.
Ja.
Wat staat er in een goed geboorteplan?
Ja, nou, ik denk dat een goed geboorteplan al begint met een goede voorbereiding. Hè? En vandaar dat ik nu mijn cursus ook voor zwangeren in heb gericht. En ik vertel dan echt de medische kanten ervan. Hè? Waar zit daar je ruimte? En ik doe het samen met Yvonne van Leijen. Zij is zwangerschapscoach. En zij richt zich meer op de ontspanning, op je mindset, op de psychologische factoren die een rol kunnen spelen. Zodat we echt beide kanten aanpakken, zodat jij supergoed voorbereid je bevalling gaat. Dus een goede voorbereiding. Ik denk dat cruciaal is voor een goed geboorteplan.
Ja.
Want op het moment dat jij weet wat je kan verwachten, weet waar de ruimte is, weet je wat je in zo'n geboorteplan kan zetten. En wat ik denk dat heel belangrijk is om in een geboorteplan te zetten is, hoe heb je je voorbereid? Hè? Welke cursus heb je gedaan? Welke boeken heb je gelezen? Welke podcasts heb je geluisterd? Wat zijn je wensen? Wat wil je graag? Hoe zie je je bevalling voor je? Hoe vind je het prettig dat mensen tegen je praten?
Mm-hmm.
Maar ook, wat als het anders loopt? Hè? Dan kan je zeggen, ja, ik wil geen knip, punt. Of ik wil geen knip als het niet nodig is. Maar wanneer vind je het dan wel nodig? Ja, en wanneer vind je het wel oké?
Okay? Dus net even wel die extra slag.
Ja, nog verder nadenken. Ja. En wat als je het niet wilt en er treedt een complicatie op, of je valt in dat kleine percentage, wat vind je daar dan van? Hè? Accepteer je dat dan?
Mm-hmm.
En ik denk ook dat het goed is dat je dat laat weten in je geboorteplan. Ja. Dat je daarover na hebt gedacht. Want dat biedt een mooie opening voor een gesprek met je zorgverlener. En die weet dan ook van, oh, ik heb iemand tegenover me die zich goed heeft voorbereid en die ook weet waar we het over hebben. En ik denk verder dat het ook goed is om erin te zitten. Waar ben je bang voor? Hè? Wat zijn je angsten? Waar zie je tegenop?
Ja.
Maar ook hoe ontspan je? Zodat we eigenlijk jou leren kennen middels jouw geboorteplan.
Ja, en dat zijn dan denk ik niet hele verhalen.
Nee.
Want het klinkt nu voor, oh ja, een heel epistel. Maar misschien begint het daarmee voor jezelf.
Ja.
Dat helemaal uitschrijven en dat je hem daarna zeg maar alleen de samenvattingen...
Dat je hem kort en bondig maakt. Ja, Claire Stramrood, dus gynaecoloog en onderzoeker naar traumatische bevallingen. Zij heeft de evidence-based geboortekaart gemaakt.
Ja.
Dus ik zou ook zeker op haar website eens kijken, want zij is daar helemaal ingedoken.
Childbirth Network is er?
Nee, Beval Beter.
Oh, Beval Beter. Okay,
ja, Beval Beter. Ja. Zij loodst je daar helemaal doorheen. En, zodat je zeker weet dat je een goed geboorteplan hebt.
Ja, want dat vertelde jij net al in ons vorige gesprek. En ik vond het te interessant om nu niet te noemen. Maar dat er dus onderzoek is gedaan naar de impact effect van een bevalplan op de ervaring.
Ja, en de onderzoeken zijn eigenlijk heel wisselend. Hè? Er zijn onderzoeken die zeggen, nou, het hebben van een geboorteplan, nou, dat moet je niet doen, want dat zorgt alleen maar voor teleurstellingen. En er zijn onderzoeken die zeggen, een hergeboorteplan is fantastisch. Ik ben er wel een klein beetje verder in gedacht van, waar zit hem dat dan in? Hè? Dus eigenlijk zeg, op basis hiervan zou je zeggen, een geboorteplan, nou, doe maar wat je wil, we weten het niet zo goed. Maar je ziet bijvoorbeeld geboorteplannen waarin heel veel eisen staan. Die vrouwen die kijken tot 80% minder tevreden terug op een bevalling. Mm. Ja, dus wat zet je er dan in? Nou, laat zien dat je realistische verwachtingen hebt. Hè? En niet eisen, maar wat als het anders loopt? En wat wil je dan? Ja. Echt een wat als scenario. En dat hoeft helemaal niet tot in detail. Ja. Maar wel bij de belangrijkste interventies, de belangrijkste complicaties. Dat je daarover na hebt gedacht, inderdaad.
Ja. En ik denk bijvoorbeeld, je kan wel een eis stellen. Bijvoorbeeld, ik wil niet dat er nog extra mensen onnodig in mijn kamer binnenkomen. Dat zou bijvoorbeeld wel een eis kunnen zijn. Maar als het aankomt op een knip, van dan wel echt even doordenken van in welke situatie
wil je het wel?
Wil ik het wel?
Ja, weet je, bijvoorbeeld het is een... We adviseren het standaard bij een vacuümextractie bijvoorbeeld, dat een kindje dan vrij snel geboren wordt. Maar het hoeft niet. Dus dan kan je aangeven, nou, ik wil alleen als je denkt dat er een grote kans is op een totaalruptuur, dan wil ik het wel.
En ik wil het weten dan.
Inderdaad. Ja. Dus daar kun je, maar daar kun je ook het gesprek dus ook over aangaan. Ja. Als je daar wat puntsgewijs dingen over in je geboorteplan zet, kan je daar al goed het gesprek over aangaan. Ja. Dus ik denk dat dat al... En dat zorgt al gelijk voor een gelijkwaardigheid in de verloskamers, doordat je daarover na hebt gedacht.
En nog even over die evidence-based geboortekaart. Kun je daar nog iets mee? Wat is dat dan precies?
Nou, ik weet alleen dat zij die heeft ontwikkeld en dat zij die nu aan verloskundigen presenteert en daar ook uitleg over geeft. En wat daar onder andere in staat... Oh, ik moet er even bijpakken, want ze heeft het me verteld inderdaad.
Even een knip dan.
Nou, wat er in ieder geval in staat inderdaad is, wat zijn jouw wensen? Hoe zie je bevalling voor je? En eigenlijk al wat ik zeg, hè, wat als het anders loopt? Wat zou je dan wel willen? Wie ben jij? Hoe ontspan jij? Waar zitten je angsten? Dus eigenlijk wat ik net al noemde, maar dan helemaal begeleid. Zodat je dat echt mooi in kan vullen. Want je ziet superveel geboorteplannen. Maar er staat er, wil je wel of geen pijnstilling? Ik wil gelijk huid op huid. Ja, dat zijn heel veel geboorteplannen die ik in het ziekenhuis tegenkwam. Dacht ik, ja, dit doen we al eigenlijk heel veel. Hè? Als jij echt wat anders wil, dan moet je dat wel... benoemen en verder uitschrijven.
Ja, en vooral voor jezelf dus helder hebben waarom, maar ook dus wat als of gewoon net nog die verdiepingsslag maken.
Ja.
En hoe kun je een arts of het ziekenhuis ook laten weten dat je goed bent voorbereid? Want dat wil je natuurlijk voorkomen dat je dan als vrouw... Of in ieder geval, dat hoor je dan wel eens vanaf geboortewerkers. Van maar hele hoge eisen, weet je. Of dat ze gewoon niet zo goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dat is natuurlijk doodzonde. Want de wensen worden dan misschien ook minder goed gehoord van de vrouw. Ja. Dus hoe kan je dat nou goed laten weten?
Nou, ik denk dat dat al begint met je geboorteplan. Hè, als je daar niet alleen in laat zien, dit wil ik niet. Maar ook zegt, ik wil dit liever niet, maar in deze situatie wil ik het wel. En wat je zei, van je kan aangeven, ik wil niet onnodig veel mensen in de kamer. Mm-hmm. Maar als er een complicatie optreedt waarbij meer handen nodig zijn, bijvoorbeeld veel bloedverlies na de bevalling, dan is het heel fijn als er wel 5 mensen in de kamer zijn die allemaal hun eigen ding kunnen doen.
Ja.
Ja, dus dan vind ik, als er een interventie nodig is, of als er een complicatie nodig is, of als er een complicatie optreedt, dan snap ik dat dat gebeurt. Maar als het niet nodig is, dus ik wil liever geen... dokters in opleiding, noem maar iets. Dus co-assistenten. Ja, dat mag je natuurlijk aangeven.
Ja.
Maar wel de rekening mee houdend in welke situaties dat wel oké is. Want anders kunnen we ook niet altijd ons werk doen natuurlijk. Als we je willen helpen bijvoorbeeld. Ja. Hè, wat ik zei, met veel bloedverlies wat er dan optreedt. Dan is het gewoon fijn als er veel handjes zijn. Maar dat er dan wel goed uitleg wordt gegeven. Maar terugkomt op je vraag, hoe kan je nou laten weten dat je goed bent voorbereid? Dat begint met je geboorteplan, doordat je daarin laat zien dat je over heel veel dingen hebt nagedacht. Zonder helemaal in detail te treden, kun je de grove lijnen van de meest voorkomende complicaties en de meest gebruikte interventies, als je die al benoemt, dan heb je daar al een gevoel bij van, oh ja, hier heeft iemand over nagedacht.
Ja.
Zorg dat je geboortepartner ook op de hoogte is van je wensen. Zodat als het jou niet lukt want als jij midden in je weeën of tijdens de uitdrijving over wordt gedragen, dan is het heel moeilijk om dan alle ruimte te hebben om dat gesprek aan te gaan.
En daarbij ook niet echt wenselijk, want je wil zoveel mogelijk natuurlijk wel in je bubbel blijven als kan. Ja. Dus als je een spreekbuis hebt.
Ja, dan is je geboortepartner fantastisch. En het onderzoek blijkt ook, continue ondersteuning leidt tot een grotere kans op spontane vaginale baring, minder keizersneden, betere, positievere bevalervaring. Dus dat nog eens extra is meegenomen. Juist ook omdat iemand kan optreden als spreekbuis voor jou. Dus zo kan je het ook laten weten natuurlijk, dat... dat iemand of dat je goed bent voorbereid, mm-hmm. inderdaad. Ja.
Ja. En wat zijn nou, zeg maar, in the heat of the moment, want je hebt natuurlijk dat bevalplan, dat zit hem allemaal in de voorbereiding, maar in het moment zelf. Ik haalde net ook in ons gesprek hiervoor het voorbeeld aan van toen ik zelf in het ziekenhuis terecht kwam, mm-hmm. omdat mijn spiraal geperforeerd was. Dat ik me gewoon, ook al ben ik een, dus ja, een mondig persoon, maar ik, het was ook wel goed, want ergens, ik voelde me meteen een soort van ondergeschikt. Of het kleine meisje, weet je, oh, ik lig hier op de operatiekamer, ik ben dood. Ja, ik vind het best wel spannend allemaal. Zij stellen dan wat vragen. Ja, ik had wel 3 vraagjes, maar ik dacht bijna, oh, moet ik ze dan wel stellen? Dus ik snap ook zo goed, zeg maar, als vrouw, dat je daarin ja, het ook lastig vindt of zo. Om
vragen te stellen.
Ja, terwijl ja. dat is zo belangrijk. Dus inderdaad, aan de ene kant denk ik zo belangrijk voor die ja, zorgverleners, dat zij ook echt de vrouw het gevoel geven in hun antwoorden ook van die ruimte is er, stel die vragen, we zijn hier. Maar heb je daar nog tips voor van hoe, ja, in het moment zelf als vrouw, hoe kan je nou die goede vragen stellen?
Ja, nou, Brains is een mooie methode. Hè? Daar heb je het eerder in de podcast ook al over gehad. Die van, wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Is dit echt nodig? Wat zijn de alternatieven? Wat als we niks doen? Kunnen we er even over nadenken?
Ja.
Dat kan, weet je, daar moet ook wel de ruimte voor zijn natuurlijk. Maar ja. door je goed voor te bereiden, weet je ook wanneer die ruimte er is en wanneer ja. niet. En kan je dat ook vragen van, is die ruimte om hier nu even uitgebreid of even ja. bij stil te staan?
Ja, want er zijn natuurlijk heel veel niet-spoedgevallen
nee,
waar
zeker.
Ja, medische ingreep ja. gedaan kan worden, maar niet spoed.
Nee, dus zeker. Dus dan is Brains fantastisch. Ja. Die kan je gebruiken. En ik denk vooral, wees niet bang om vragen te stellen.
Ja.
Jij mag er zijn. Het is jouw bevalling.
Ja.
Claim hem, weet je. En jij bent de enige die dat kan doen. Dus er is eigenlijk geen enkele vraag te gek. En ik denk ook dat je elke vraag moet kunnen stellen. En ook niet bang moet zijn om verduidelijking te vragen. Vanuit de medici, soms doe je de aanname dat mensen dingen weten. Hè? Doe ik ook. Dat denk, ja. Dan noem ik iets en dan kijkt iemand me aan. Huh? En ik, oh, dat weet je niet. Oh, sorry. Ja, weet je, dat is mijn verkeerde aanname.
Ja.
Maar durf ook te vragen. Oh, jongens, je zei net dit, maar eigenlijk snap ik het niet.
Ja, precies. Ja, want inderdaad, dan vroeg ik iets. En dan zei ze, en dan snapte ik het eigenlijk. Nee. Dan denk je, oké, laat maar.
Nee, inderdaad. Maar, ja. dat is meer de aannames die we doen als dokters en zorgverleners. Dat dan denk ik, oh, maar dat weten mensen wel.
Ja.
Dus, maar durf. En ik denk ook als je zegt, joh, maar ik weet het eigenlijk niet. Vinden ze prima. De ja. meeste. Ja, weet je, er zullen altijd mensen bij zijn ja. die dat niet. Maar ik geloof echt ja. dat de meesten die ruimte dan zullen nemen voor je om die vraag te beantwoorden.
Ja, en dat vond ik ook wel een goede tip. Dat is natuurlijk in het moment zelf lastiger. Maar voel ook altijd de vrijheid. Als je dus bijvoorbeeld bij een zorgverlener zit waar je niet helemaal happy bij voelt. Vooraf, hè, als je al zeg maar tweede lijns mensen in het ziekenhuis loopt. Dat je dan ook de ruimte moet zeggen, ik wil met iemand anders spreken.
Ja. Ja.
Nou, volgens mij is ook die ja, terwijl je weet natuurlijk op het moment zelf niet wie je krijgt. Maar...
Nee, nou in principe kan je natuurlijk wel, ja, die ruimte moet er zijn. Laten ja. we voorop stellen. En de vraag is of het altijd lukt als mm-hmm. er spoedsituatie zich voordoet nee. Natuurlijk. Maar durf, ja. weet je, geef het in ieder geval aan.
Ja.
Ga het gesprek aan. Dat is ook weer in deze. Eigenlijk bij alles geldt, ga het gesprek met elkaar aan. Leer elkaar kennen. Verdiep je in ja. elkaar. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Ja, ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk en goed streven is voor de, ja, voor de zorgverleners en het geboortesysteem aan zich. Is hoe kunnen we gaan kijken hoe we toch meer women-centered, maar ook meer individuele zorg kunnen toepassen. Terwijl we heel veel zorg moeten toepassen. Dus ja, hoe kan je daarin een weg vinden?
Ja, ja, ik denk dat je vooral kritisch naar je eigen handelen moet durven te kijken. Ja. Hoe doe ik dat nu?
Ja.
Hoe kan ik dat veranderen? Het voelt misschien een beetje gek als ik dingen nu net anders ga doen, maar ga het doen. Ja. Ga het proberen.
Er zijn ook nu zoveel goede initiatieven. Dus jij noemde ook net van Claire Stamrood. En ik ja. zei, als je dus meer wil weten ook over dat onderzoek naar bevalervaringen, dan is dat de website childbirthnetwork.nl. Misschien nog even als afronding, ja, een soort van het ideale scenario binnen nu en hoe lang. Dat vind ik wel heel goed aan jouw cursus, dat je dus ook richt op geboortewerkers. Ja, want daar, dus niet alleen maar vrouwen, want soms denk ik van ja, 100%, ik ben natuurlijk de eerste die zegt empowering women, maar tegelijk ook heel belangrijk dat het vanaf de andere kant ook verandering komt en een ja, handreiking wordt gedaan.
Ja, het werkt beide kanten op. We moeten allemaal, hè, wat ik zei, ik denk dat we allemaal de hand in eigen boezem moeten steken en moeten kijken, hoe doen we dit nu en hoe kunnen we dit verbeteren inderdaad. Ja, dus, dat, en, dus daarom ook voor geboortewerkers. Ik doe het ook dus voor hypnobirthing coaches, bevalcoach, zwangerschapsdocenten. En daarbij, ik zei voor de grap wel eens tegen collega's, mijn cursus is een heel leuke cursus als je net op de verloskamers komt werken als nieuwe dokter. Omdat ik eigenlijk alle kanten raak, zeg maar. Hè? Mm-hmm. Ook de fysiologie en noem maar op. Dus die ideale wereld. Nou, in de ideale wereld bereiden alle vrouwen zich fantastisch goed voor. Nemen alle zorgverleners de ruimte voor shared decision making. Nemen ze de ruimte om compleet zich te verdiepen in de vrouw die tegenover je zit. Ja, dan weet je, dan heb je die perfecte bevalkamers met een bevalpad, met gedimd licht, waar alles al is. Maar ik denk ook wel dat dat een, hoe zeg je dat, staat wel heel ergens ver weg voordat we daar helemaal kunnen zijn. Maar stapje voor stapje,
ja,
geloof ik echt dat we daar komen en geloof ik ook echt dat we al, dat er al een verandering gaande is. Je ziet, als je kijkt naar 10 jaar geleden en naar nu, zie je alleen al hoeveel meer aandacht ervoor is.
Ja.
Dus dat betekent ook dat dat bij geboortewerkers, bij zorgverleners terechtkomt, die langzaam aan het veranderen zijn daarin.
En uiteindelijk, dat noemde ik ook in mijn intro, is iedereen erbij gebaat.
Ja.
Dus we zijn er doorheen.
Ja.
Je voelt hem al, hè? Ja. Ik wil je heel erg bedanken.
Heel graag.
Super gedaan. Waardevol. Ik denk dat heel veel vrouwen hier zeker absoluut wat aan gaan hebben.
Ja, onwijs leuk dat je me hebt uitgenodigd.
Volgende week heb ik ook een super interessante aflevering in petto. Ik denk dat jij die ook interessant vindt. In Charge over je keizersnee.
Oh ja.
Ik ga namelijk praten met gynaecoloog Koen Duurlo. Ken je hem?
Nou, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik weet wel wie het is. Ja.
Hij werkt in het Diakonessen ziekenhuis in Utrecht. En hij leidt eigenlijk moedergeassisteerde keizersnedes.
Ja, fantastisch.
Dus ja, fantastisch. Dus ik kan niet wachten om daarover te praten. Moedergeassisteerde keizersnedes als norm. Ik wil jou heel erg bedanken dat je hebt geluisterd in deze aflevering. Ik wil jou bedanken, Rianne, voor het op bezoek zijn. Eindelijk konden we met elkaar spreken over het vormen van die brug. En tot volgende week.